Namens de Kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatha-kerk. In deze dienst waarin ook het sacrament van de heilige doop bediend zal worden, zal voorgaan dominee Van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Genesis 33. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En u vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de inhoud bestemd is voor het project in Kenia. Een enkel bericht uit de gemeente. Mevrouw van Egmond mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En na de dienst is er voor in de kerk gelegenheid de doopouders God zegen toe te wensen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 75 en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij. En vers 6. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Psalm 75, vers 1 en vers 6.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf. En willen daarna zingen naar Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruime genot der wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 7. De Heere Jezus vatte de wet van God samen in een hoofdsom. Toen hij antwoordde op de vraag van een wetgeleerde meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Genesis 33 en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 17. Genesis 33, vers 1 tot en met 17. Daar staat boven in mijn Bijbel ontmoeting en verzoening met Esau. Het gaat over een gebeurtenis in het leven van Jacob. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en ze huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God, uw dienaar, in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen en ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei erop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk. Mijn zegen staat er letterlijk. Dat u gebracht is omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Esau zei, laten we opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Hij zei echter tegen hem, mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn en dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij me heb. Als men die maar één dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan, naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat mij toch enkelen uit het volk dat bij mij is bij je plaatsen. Maar hij zei, waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer. Zo ging Esau die dag zijn weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot en hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de doopreek vindt u in dit gedeelte en wel vers 9 en vers 11. In vers 9 lezen wij dat Esau zegt, ik heb veel. En in vers 11 lezen we dat Jacob zegt, ik heb alles. Tot zover. Wij willen gedenken in de voorbeden en de dankzegging. Dankzegging voor mevrouw Van Egmond, die weer thuis is in avondrust. En voorbeden voor de familie Oosen, die afgelopen week binnen de familiekring een diep verdriet hadden. En gisteren een jong familielid moesten ten grave brengen. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige en barmhartige God, u die trouw houdt van geslacht tot geslacht, u die een toevlucht bent van geslacht tot geslacht. Voor het voorgeslacht, voor ons en ook voor het nageslacht. U bent de eeuwige God. U bent die God die in de Heere Jezus naar mensen toekomt. En die een schuilplaats biedt. Bij mij is plaats. En bij u is ruim plaats. Voor ouders, met hun kinderen en met hun kleinkinderen. U bent een God van gezinnen. U hebt niet alleen enkelingen op het oog, maar u hebt families op het oog. Omdat u de God van het verbond bent. Zo komen we op deze stralende zondagmorgen tot u in uw huis. Heren, we mochten beginnen met een lofpsalm. U alleen, u loven wij. Uw naam is tot onze vreugd nabij. Dat mogen doopouders vertellen aan hun kinderen. De naam van u, o mijn heiland. De naam van God de Vader, hoog in de hemel, is tot onze vreugd. Niet op een afstand, maar nabij. Op roepafstand, op fluisterafstand. Heren, zo komt u heel dicht naar ons toe. We mogen dat vertellen, we mogen dat voorleven en ook doorgeven als vader en moeder aan deze vier dopelingen. Dat in uw naam kracht ligt. Dat in uw naam, o Heere Jezus, zaligheid ligt. Als de laatste ernst op ons hart gebonden wordt, dan blijft er maar ene troost over. En die ene troost ligt in uw naam, Heere Jezus. Want wie de naam van u aanroept, die zal behouden worden. Heren, zo willen we u danken dat u, o God, de bron van het leven bent. De drager ook van het leven. De eerste en de laatste. De alfa en de omega, het begin en het einde. Voordat ik bestond, kende u al mijn naam. Voordat ik geboren werd, was u er al. En ook als ik oud mag worden, bent u er nog steeds. De eerste en de laatste. U staat aan het begin, u staat ook aan het einde. En tussen het begin en het einde, het geboren worden, de wieg en het graf, bent u de drager van het leven. Heren, zo wilt u de dragende ondergrond zijn, ook van deze vier dopelingen, deze twee jongens en de twee meisjes die gedoopt worden. Zo mogen we ze op u werpen, in uw handen bewust overgeven. Uw handen hebben hen ook gemaakt, gevormd, geboetseerd, als klei in de hand van u de pottenbakker. Maak ze, Heere, vorm ze, kneed ze tot een vat, tot uw eer. En maak het dan tot een vat en vul het ook met uzelf, zodat u er ook uit kan scheppen, uit die vaten tot uw eer. Zodat u eruit kan scheppen en ook anderen kan meedelen van uw heil. Maak ons vaten tot uw eer, vaten van barmhartigheid. Heren, zo willen we u danken, ook voor mevrouw van Egmond. Het is een wonderlijke weg die u met haar gaat. Wat heeft ze maanden geleden slecht gelegen. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En nu, na maanden, mag ze weer terug naar haar huisje in avondrust. Dat had niemand gedacht. Daar hebt u voor gezorgd. Heren, u komt daartoe alle lof en dank en eer toe. U hebt haar leven nog willen verlengen. En dat doet u altijd met een doel. Haar taak zit er nog niet op. Haar werk hier op aarde is nog niet af. Ze mag nog bidster zijn voor velen, ook in de gemeente, ook voor het opgroeiende geslacht. Gedenk haar, Heren, aan de avond van haar leven. En wij danken u voor uw genade, dat u nog levensverlengend ook met haar wilde handelen. Bijzonder willen we ook het verdriet in de gemeente aan u opdragen. Bijzonder bij de familie Oosen. Een diep verdriet. Maar zomaar ineens een familielid is afgelopen week het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Een jonge vader van één kind. En dan opeens ben je als vrouw echtgenote op zo'n jonge leeftijd weduwe. Mijn man en vader van het kind is er niet meer. Heren, wij willen u bidden voor die jonge weduwe, ook al kennen we ze niet. We willen u bidden voor die hele familie. Om uw bijzondere ondersteuning. Als de voeten wankelen. Als ze verder moeten. Heren, wilt u dan met uw rechterhand ondersteunen. Anders zou de weg te zwaar en te veel zijn. Gedenkt u die familie, Heren, in diepe rouw gedompeld. Wij willen u bidden om uw zegen. Ook voor deze dienst. Geef, Heren, dat wij iets van uw genade. Uw troost. Uitzicht. Perspectief. Wat u biedt. Dat we dat mogen zien. Dat we daarna zullen haken, dat we ernaar zullen grijpen. Ik grijp ernaar en ik zal er heil uit wachten. Heren, dat we uw beloften mogen vastgrijpen. Als handvatten om houvast aan te krijgen voor ons en onze kinderen. Niet alleen uw beloften, maar dat we ook de weg van uw bevelen, uw geboden zullen gaan. In gehoorzaamheid eraan, uw geboden zijn goed. Heilzaam, ten leven. Dat is de weg die niet doodloopt. Uw belofte, uw bevelen, maar ook uw bedreigingen, uw waarschuwingen, uw vermaningen ter harte zullen nemen. U waarschuwt ons, Heren, tot ons heil. Zoals een vader dat doet. Niet om ons onder de duim te houden. Niet om ons leven zuur te maken. Maar uw vermaningen zijn tot heil, ten goede. Mogen we ook die ter harte nemen. Heren, zo willen we deze dienst, deze dag aan u opdragen. Bijzonder de doopouders, we danken u dat er familieleden zijn die daar getuigen van mogen zijn. Opa's en oma's en neven en nichten en ooms en tantes en broers en zussen. We willen u danken, Heren, dat ze erbij aanwezig kunnen zijn. En wilt u zelf ons nog aanspreken, aanraken in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu zingen als inleiding op de preek uit Psalm 139. Deze psalm stond twee keer op de geboortekaartjes van twee van de vier kinderen die gedoopt worden. Dus die gaan we ook zingen. Psalm 139, vers 7. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond. En vers 8. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. Psalm 139, vers 7 en 8. Ja. De doopouders van Hossen, Krieger, Verhoef en de Kok, familie, gemeente. Bij een van jullie op kraambezoek heb ik een cd'tje zien liggen van Ellie en Rickert. Er is een liedje van Ellie en Rickert dat gaat zo. Ik heb een beurs die niet oud wordt. Ik heb een schat die nooit opraakt. Ik heb een schat in de hemel en ik heb Jezus in mijn hart. En dan gaat het verder. Zoek niet naar schatten op aarde, want daar gaat hun waarde voorbij. Ik geef je, zegt de Heer, een schat in mijn koninkrijk. Volg je mij, dan word je de koning te rijk. En dan gaat het weer verder. Ik heb een lamp die niet uitgaat. Ik heb een weg die omhoog leidt. Ik heb een huis in de hemel en ik heb Jezus in mijn hart. Nou, als je dat nou allemaal hebt, beste mensen, dan kan je echt wel zeggen, ik heb alles. Daar gaat het vanmorgen over in de dooppreek. Jacob zegt, ik heb alles. Esau, zijn broer, die zegt iets wat er veel op lijkt, maar net niet het haalt. Esau zegt, ik heb veel. Genesis 33. Dit hoofdstuk lijkt op het eerste gezicht een van de allermooiste gebeurtenissen in het leven van Jacob. Twee broers, een tweelingbroer. Twee zoontjes, volwassen leeftijd, die elkaar na jaren niet gezien te hebben in elkaars armen liggen. Ontroerend, ontroerend. Heeft zoveel afgespeeld in het verleden, maar daar praten we nou niet over. Nu sluiten ze elkaar in de armen. Nou, dat staat in Genesis 33. Een ontroerend hoofdstuk. Maar als je het goed leest, is het ook een heel aangrijpend hoofdstuk. Jacob en Esau, op allerlei manieren komen ze elkaar nader, maar toch op één punt niet. En dat ene punt, dat is nou alles beslissend. Dat is nou het verschil tussen ik heb veel en ik heb alles. Er gaapt een geestelijke kloof tussen die twee jongens. Zoals er een geestelijke kloof kan gapen tussen u en uw kerkganger die naast u zit in de bank. Jonge ouders. Nou, je neemt ze als ze groot worden, je neemt ze mee. Het wordt dan een heel rijtje. Man, vrouw, vader, moeder, kind. 1, 2 kinderen, 3 kinderen. Zit naast elkaar zo, binnen één gezin. Ook binnen een huwelijk, 2 op 1 bed. En toch kan er een geestelijke kloof. Je deelt alles samen, behalve 1 ding. Daar lig je niet op 1 lijn. Ik heb veel. Ik heb alles. Jacob ontmoet hier Esau, verzoent zich met Esau. En meteen neemt hij ook weer afscheid, want het gaat niet samen. Nou, ik zet boven de preek... Veel of alles? Vraagteken. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op Esau. Hij zegt in vers 9, maar Esau zei, ik heb veel mijn broer. We gaan ten tweede letten op Jacob, vers 11. Neem toch mijn geschenk, mijn zegen die toegebracht is. Omdat God het mij genadig verleend heeft en omdat ik alles heb. Esau, Jacob en de derde gedachte is jij... Ja, je moet daar ook een antwoord op geven. Heb jij nou veel in je leven? Heb je nou alles? Veel of alles? Vraagteken, zet ik erboven. We letten ten eerste op Esau, ten tweede op Jacob, ten derde. Letten we op jou, u, op mij. Nou mensen, gemeente, als je nou iemand hoort zeggen, ik heb veel. In het Engels staat, I have enough. Dan zeg je, nou dat is een tevreden iemand. Dat hoor je niet zo vaak tegenwoordig. Heel veel mensen die willen gewoon meer, die zeggen ik heb maar zo weinig. En die graaien en die rapen en die begeren steeds meer. Je komt ze niet elke dag tegen, tevreden mensen. Die zeggen ik heb genoeg. En hier zie ik er een, hier zie ik er 2 zelfs in onze tekst. 2 tevreden mensen, 2 mannen, 2 broers. Allebei zijn ze gelukkig. De een is gelukkig zonder God. En de ander is gelukkig in God, met God, door God. Als je aan die ene vraagt, mis je nou niet? Nee, ik heb het goed. En als je het aan de andere vraagt, dan zegt hij ook, ja, nou, ik ben ook tevreden. Hoewel, Jacob gaat natuurlijk één stap verder. Die zegt, ik heb alles. Hoe begint dat nou? Doopouders, jullie zitten nou hier. Ik denk dat jullie hier zitten, ja, ik weet zeker, want we zijn bij jullie alle op kraambezoek geweest. Jullie zitten hier als tevreden ouders. Als dankbare ouders op het geboortekaartje uit Gods vaderhand mochten we ontvangen, vol vreugde. Zo was het ook met die ouders van die twee jongens. Isaac en Rebecca, dat waren de vader en moeder van Esau en Jacob. En die hebben 20 jaar gebeden om een kind. Isaac en Rebecca hebben geworsteld, gesmeekt, Heere, geef ons kinderen. En door een wonder kwam het. De Heere liet zich verbidden. Er kwamen er twee. Vol vreugde. Ja, twee babytjes, twee jongetjes. En toen zij zwanger was, Rebecca, ja, die twee die botsten een beetje in de buik. En die dacht, hoe heb ik het nou? Er waren nog geen echo's en zo en geen gynaecologen met al die moderne instrumenten. Hoe heb ik het nou? En het zit niet helemaal lekker en dan staat er zo mooi. En Rebecca ging om de Heere te vragen. Heere, hoe zit dat nou in mijn buik? Want als een zwangere vrouw wordt ze een bidster voor die twee jongens. Is het nou één of zijn het er twee? Een dubbele vreugde, hoewel een tweeling kan ook een dubbel leed geven. Mooi hè, zo'n moeder die een bidster is. Nou, dan worden die twee jongens geboren. Samen hebben ze in de moederschoot gezeten. Dezelfde vader, dezelfde moeder, in hetzelfde uur geboren. Dezelfde tent, dezelfde opvoeding gehad. En de eerste 15 jaar van hun leven hebben die twee jongens ook nog opa Abraham gekend. Abraham stierf toen Esau en Jacob 15 jaar oud waren. Ze hebben weet gehad van het altaar van opa Abraham, waar die knielde, waar die God bad, waar die God aanbad. Ze hebben er misschien als kleine jongens wel eens naast geknield. En toch waren die twee jongens geestelijk, uiterlijk en innerlijk zo verschillend. Uiterlijk, Esau, dat leek net een haren manteltje. Die zag er helemaal behaard uit. Zijn rug van boven tot beneden. Uiterlijk en innerlijk verschillend. Nou, dan komt hoofdstuk 27. Dan gaat het mis in die tent. Kunt u dat zich voorstellen, gemeente? Probeer eens een beetje te luisteren naar uw situatie. Dan gaat het mis in die tent. Er komt spanning in dat gezin. En dan moet er een van die kinderen het huis uit. Ja, het kan niet anders. Jacob. Hij heeft zijn oude blinde vader bedrogen. Het zal je zomaar zijn. Jullie kennen de geschiedenis, hè, kinderen. He, met die geitenvelletjes zo over zijn armen. En dan voelt die oude vader die tas zo wat rare. De handen zijn Esau's handen. Maar de stem is Jacob's stem. Zijn oude blinde vader bedrogen. En zijn broer heeft hij de zegen ontstolen. En dan wordt Esau zo woest. Hè? Dan zegt Esau, wacht maar, het is dat pa nog leeft, maar als pa dood is, ik pak jou nog wel. Ik vind dat zo akelig als twee kinderen dat zeggen. Hè? Als ze zo hoogstaande ruzie hebben en dan willen ze elkaar eigenlijk dood wensen of dood maken. Wat je dood was. Dan vlucht Jacob maar. Het gaat niet meer in huis. En dan vlucht hij naar het buitenland. Naar Haran. Van Kanaan naar Haran. Het is eigenlijk een vlucht. En dan blijft hij daar 20 lange jaren. En dan roept de Heer hem. Dan zegt de Heer, nou moet je terug naar Kanaan, Jacob. Het is nou lang genoeg geweest daar in het buitenland. En dan gaat Jacob, inmiddels heeft hij een gezin, kinderen en kudde. En dan gaan ze weer terug van Haran, van het buitenland, naar Kanaan, het land der belofte. En dan zijn ze op de terugweg, en dan kom je bij hoofdstuk 32, ik ben bijna bij mijn tekst. Dan zijn ze bij hoofdstuk 32 en dan kan ik me voorstellen dat Jacob zo vreselijk opziet tegen de ontmoeting met zijn broer Esau. Zou die man nog kwaad zijn? Zou die nog haatgevoelens hebben? En dan komt de Heer hem tegemoet, hoofdstuk 32, het begin. Dan laat de Heer hem 2 legers van engelen zien. Die engelen die stuur ik, Jacob, die gaan met jou mee. Die gaan jou beschermen. Dan moet hij wel gerustgesteld zijn zeker. Als hij nou weet dat er engelen meegaan. Nou, dan komt er op een gegeven moment een bode naar Jacob. En dan zegt, ja, dan zegt die bode, Jacob, Esau komt eraan met 400 man bij zich. Ze komen aanstormen. Ja. Nou ja, dan wordt hij weer zo bang. Ja, maar de Heer heeft toch gezegd dat hij die engelen wacht rondom je zet. Ja, dat is hij even weer vergeten. En hij ziet alleen maar dat die stofwolk die eraan komt. Esau, zou die me willen doden, mij en de kinderen? Kudde. Er staat in hoofdstuk 32 vers 7, toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. Hij werd zo bang. En dan gaat hij bidden. Weet je, gemeente, ik weet niet of u dat een beetje kan voorstellen, maar dan zit hij daar in het nauw. Het wordt onmogelijk voor hem. Het wordt ja, of overleven of doodgemaakt worden. Dan zit hij in het nauw, het wordt onmogelijk. En dan gaat heel die 20 jaar, eigenlijk zijn leven gaat als een film voorbij. En dan denkt hij terug aan hoe die 20 jaar geleden is weggevlucht. Uit Kanaan, naar Haran. Hij had alleen maar een staf bij zich toen hij over de Jordaan trok. Och, zoveel schuld heeft hij opgestapeld van zijn kant. Maar God is zo trouw geweest. God heeft die mogen ontmoeten in Bethel. God heeft zijn belofte gegeven. Ik ga met je mee, die onbekende toekomst tegemoet. Hij trok alleen over de Jordaan. Een onbekende toekomst naar het buitenland. Maar de Heere heeft met een wakend oog op hem gerust. En dan komt hij terug en dan zegt, nou heb ik vrouw en ik heb kinderen en heb ik kudde. God heeft zo'n overvloeiende beker voor mij gegeven. Alleen weggetrokken, met niks en nou ook alles. Dan zegt hij, Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en uw trouw die je aan uw knecht betoonde. Met andere woorden, oh God, ik heb dat niet verdiend. Ik vind dat zo onwaard. Onwaardig dat u me dat nou allemaal gegeven heeft. Hij zinkt weg in de verwondering. En tegelijkertijd is hij doodsbang. Red mij toch, vers 11. Van hoofdstuk 32, ruk mij uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik ben bang, Heere, dat ik omkom. Ik vind het zo mooi, zo'n gebed, hè? Zo'n eenvoudig, eerlijk gebed. Heere, ik ben gewoon bang. En dan noemt hij het bij naam, ik ben bang voor mijn broer Esau, Heere, red me. O Heere, God van mijn opa, God van mijn vader, red me toch. Zo'n eerlijk gebed, hij legt zijn hart voor de Heere open. En ondertussen is het toch Jacob, hè? Beetje listig en zo. Ondertussen dan zet hij zijn vrouwen en zijn kinderen, die zetten allemaal vooraan en hij achteraan. Mocht Esau komen, nou dan kan ik misschien nog, de rest duwt hij allemaal naar voren. Hij wil zichzelf niet opofferen, heel zijn gezin, en zet hij voor zich. En ondertussen wil hij met cadeautjes, een gigantische hoeveelheid aan dieren, met cadeautjes wilt hij als het ware Esau een beetje gunstig stemmen. Nou, en dan komt Peniel. Einde hoofdstuk 32. Dan komt Peniel. Dan is daar die man die met hem worstelt. Hij blijft alleen over. Dat is vaak zo in het leven. Als het erop aankomt, als het gaat over dood en leven, blijf je alleen over. En die man worstelt en die zegent hem, die geeft hem een nieuwe naam. En de zon ging voor hem op. En dan krijgen we hoofdstuk 33. Een nieuwe naam, Israël. En dan lezen we hoofdstuk 33. En Jacob hief zijn ogen op. Ach, dat vlees. Je kan een nieuwe naam gekregen hebben en toch dat vlees, die oude Jacob. En dan ziet hij inderdaad, Esau, nou komt hij er echt aan. Hij ziet het met zijn eigen ogen. Zou hij wat minder angst gehad hebben nu hij door Peniel gegaan is en de Heer hem gezegend heeft? Het wordt zo aangevochten. Ik zie met mijn ogen dat hij eraan komt. En weet je wat hij dan doet? Eerst zijn vrouwen en dan zijn kinderen en dan Rachel en Jozef achteraan. En daar helemaal achteraan en dan gaat hij naar voren. En dan gaat hij daar naar voren. En dan vindt die ontmoeting plaats, zo ontroerend.
Dan staat er en hij boog zich, hij strompelt naar voren, want hij was mank als een heup. Hij strompelt naar voren, voor zijn kinderen, voor zijn vrouw. Hij strompelt naar voren en hij buigt zich met die manke heup. Hij buigt zich 7 maal voor Esau neer. En zo komen ze, zo ontmoeten ze elkaar. Nou, en dan? Dan vindt daar, hoofdstuk 33, vers 4, die diep ontroerende ontmoeting plaats. Na 20 jaar elkaar niet gezien te hebben. Er staat in vers 4, toen rende Esau hem tegemoet. Nam hem in zijn arm, viel hem om de hals en kuste hem en zij huilde. Oh, wat een grote verrassing. Wat viel het mee? Was het de tijd die alle wonden heelt? Was het vanwege die cadeautjes van Jacob? Was het omdat Jacob zo nederig boog? Nee, ik denk dat God het hart van Esau zacht gemaakt heeft. In plaats van hem te doden, valt hij om zijn hals. In plaats van te haten, huilt hij. In plaats van boos te blijven, kust hij zijn broer. Is hij blij hem weer te zien. Je zal er als vader en moeder bij zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik weet dat er gezinnen zijn waar 2 broers niet meer bij elkaar komen. Waar jaren niet meer gezien hebben. En dat je als ouders en getuigen van mag zijn dat er weer verzoening plaatsvindt. Wat kan dat een nagel zijn aan je doodskist, dat je eigen kinderen zo elkaar ontlopen. Als dat weer goed komt. Hij omarmde hem, viel hem om de hals, kuste hem en ze weenden. Daar liggen ze in elkaars armen. Daar liggen ze aan elkaars hart. En ze huilen vreugdetranen. En ze schamen zich er niet voor, die 2 mannen. Van onder een dikke laag, bij Esau van haat. Van onder een dikke laag bij Jacob van angst. Dan borrelt er toch iets naar boven. En dat is die broederband. Die bloedband. We horen bij elkaar. We zijn uit dezelfde stam. We zijn gedragen onder datzelfde moederhart. Wij zijn gevoed door diezelfde moederborst. De broederliefde overbrugt. De haat bij de een en de angst bij de ander. Dat is Gods hand geweest. Ik kan me zo voorstellen, gemeente. Het treft mij dit. Ik kan me zo voorstellen, als ik het psychologisch probeer te duiden. Ik kan me zo voorstellen dat Jacob heeft natuurlijk bewust, onbewust 20 jaar lang met spanning, met angst geleefd. En nou valt er een spanning van 20 lange, bange jaren van hem af. Met zijn manke heup klemt hij zich vast. Tegen het lichaam van zijn tweelingbroer. En hij kan niks anders doen dan huilen. Hij ervaart nu vergeving, verzoening. Geen haat, want Esau die huilt ook. Die grote, ruige, sterke, behaarde Esau. Daar zou ik een foto van maken. Dan moet je maar eens goed naar kijken. Ja. Even hoeft er niks meer gezegd te worden. Nou, maar dan herstellen ze zich beiden en dan komt de eerste vraag van Esau. Die zegt van, nou, die vrouw en die kinderen, hoe kom je eraan? En dan zegt, mooi, 6:5. Dan zegt Jacob, antwoord aan Jacob, dat zijn de kinderen die God aan uw knecht genadig gegeven heeft. Geschonken. Hij noemt de naam van God en hij noemt genade. Dat is nou genade van God, Esau, dat ik die vrouw en de kinderen zoveel heb gekregen. Dat is door Gods genade. En dan komt er een tweede vraag van Esau. Al die geschenken, die cadeautjes, zijn die voor mij? Ja, die zijn voor jou. En zegt hij in vers 11, neem toch mijn geschenk, mijn begroetingsgeschenk, mijn zegen. Mijn zegen, zegen. Het lijkt net alsof hij die ontstolen zegen, 20 jaar geleden... Alsof hij het een klein beetje goed wil maken, Jacob. Neem toch mijn zegen voor jou. En dan zegt Esau. Joh, dat hoeft allemaal niet, broer. Ik heb veel. In het Afrikaans staat, ek het baie. Ik heb veel. Ik heb genoeg slaven. Ik heb genoeg personeel, genoeg dienaars, genoeg goederen, genoeg kudde, genoeg rijkdom, genoeg ruiters. Weet je wie dat zegt, gemeente? Dat zegt een ongoddelijke Esau. Zo wordt hij in de Hebreeënbrief genoemd. De ongoddelijke Esau. Die leeft zonder God. De oppervlakkige, de onverschillige Esau. Ik heb genoeg. Esau was niet bij voorbaat door de Heere verworpen, hoor. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat zei de Heere niet voor hun geboorte. Nee, Esau die heeft de haat van God, de afkeer van God op zich geladen, omdat hij zich in zijn leven als een ongoddelijke heeft geopenbaard. Hij ontpopte zich als iemand die gewoon helemaal niks met God had en daar ook niet over wilde nadenken. En hij zegt, ik ben tevreden. Wij denken vaak met onze evangelisatieactiviteiten van dat je probeert een beetje te peuren bij de mensen. Joh, jij mist wat. Ben je dan niet ongelukkig? Nee, zegt een wereldling. Nee, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Wat moet ik nou nog meer? Ik mis helemaal niks. Ik ben tevreden. Als je maar een beetje draf hebt om te eten en een beetje modder om in te rollen en een beetje speelgoed om mee te spelen. Nou, oké, toch? En je beseft niet dat er iets hogers is, iets beters is, iets diepers is, iets blijvender is. Het gaat goed met mij terwijl ik wandel op de brede weg, richting het verderf. Nou, het gaat goed met mij. Ik leef voor hier en nu. Je hebt je natje, je droogje, je hebt je schotel linzensoep. Esau is eigenlijk... Je hebt ook een paar vriendinnetjes, wat relaties. Had hij ook, Esau. Had twee vriendinnetjes. Judith en Basmat, heidense vrouwen, losvaste relaties. Nou, ik geniet van het leven. En toch mis je één ding. Je hebt wel veel, maar je hebt niet alles. Je mist één ding, één woord, één persoon. Ik mis bij Esau God. Genade, dat mis ik. Esau die zegt met geen woord, dit is allemaal wat ik van de Heere ontvangen heb. Zoals Jacob dan zegt, dat zijn de kinderen die God in zijn genade aan mij geschonken heeft. Dat hoor ik niet uit zijn mond. Hij spreekt niet over God, hij spreekt niet over genade. Dat is afwezig. Ouders, ik heb veel, kunnen jullie ook zeggen. Of je drie kinderen hebt, twee kinderen, of de eersteling, wat heb je veel in die ene. Een lieve echtgenoot. Als je gezond mag zijn, niet depressief. Als je krachten hebt lichamelijk om je kinderen te verzorgen. Als je lust hebt om te leven, om te werken, om te studeren. Als je als opa en oma van je kleinkinderen kan genieten. Als je zegt, ik heb nog een oude vader en een moeder, ze leven allebei nog. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan Esau, je hebt gelijk. We hebben ontzettend veel van God gekregen. Ik heb veel. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, nou Jacob. Jacob zegt in vers 11. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, omdat God het mij genadig verleend heeft. En omdat ik alles heb. Het lijkt wel een geloofsbelijdenis van Jacob. Ik heb alles. Hij overtreft zijn broer. Hij overtreft zijn broer. Dat is geen grootspraak. Dat is geen bluf. Echt zo. Hij roemt hier in de Heere. Als Esau doet horen wat de wereld voor hem is, zoveel van te genieten, dan laat Jacob horen wie God voor hem is. Ik heb alles. Jacob kan met een gerust hart zijn bezittingen vergelijken met de bezittingen van Esau. En dan heb ik toch meer dan jij. Als je goed kijkt. Kent u dat oude lied? Familie, kent u dat oude lied? Roem wereld uw schatten. Laat ze maar roemen de wereld in hun schatten. Maar gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Christus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Ik vind het zo treffend in vers 11 dat Jacob spreekt over God en over zijn genade en over zegen. En als je het hoofdstuk nog eens op je gemakje leest, dan zie je dat hij dat woord genade bijna in elke zin gebruikt. En de Heere ook, de naam God. Jacob betrekt de Heere, dat brengt nou allemaal. En wat we aan goeds ontvingen, het is van u alleen. En dat wordt nou bij Esau pijnlijk gemist. Jacob zegt dat tegen zijn broer. Hij spreekt over genade en God, maar Esau heeft daar geen antenne voor. Het landt niet bij hem.
Dat is bij hem in de mist, dat is zo ver op de achtergrond, dat vindt geen weerklank meer. Jacob heeft in zijn leven het woord genade leren spellen.
Ik heb alles. Als je nou kijkt naar 20 jaar geleden. Toen moest hij het huis uit. En hij had, wat had hij in zijn hand? Alleen maar een staf en misschien een flesje met olie. Meer had hij niet. Alleen een balling. Ik heb niks. En nu? Ik heb alles. Hoe komt dat? Ik was straatarm. Ik ben nu steenrijk. Hoe komt dat?
Dat komt vanwege dat ene woord, die ene persoon. Omdat God in zijn leven kwam. Omdat Bethel plaatsgevonden had, waar de Heere kwam met zijn belofte. Ik ga met je mee, Jacob. Die onbekende toekomst in. Ik zal je zegenen, waar je ook heen gaat. Nou, dan ben je rijk. Later ligt hij op zijn sterven, dan zegt hij, de God, hoe zegt hij het? God die mij als herder heeft geleid, mijn leven lang tot op deze dag. Hij had een herder. Mag je tegen je kinderen ook zeggen, de God van het heil wil ook jullie ten herder wezen. Een herder. Ziet u het verschil tussen die twee? Esau, kind van de wereld, Jacob, kind van God. Esau spreekt over tevredenheid, Jacob over dankbaarheid. Esau spreekt over succes, Jacob spreekt over zegen. Esau heeft geld en graan en goed en goud en Jacob heeft God. Hij heeft een God voor zijn ziel, een borg voor zijn schuld. Een leidsman in zijn leven. God die zijn hart vertroost, die zijn voetstappen leidt, die de druk verlicht, die hem als herder bewaakt, voedt en leidt en die hem thuis zal halen. En nou het einde van die twee. Ik heb veel, ik heb alles. Weet je, hoe is het nou met Esau afgelopen? Ach, straatarm, toch? Straatarm. Want hoeveel je ook hebt in dit leven, beste mensen, je kan niks meenemen. Helemaal niks. Van dat aardse goed. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Ik moet dat allemaal achterlaten. Esau eindigt straatarm. Heer Jezus zegt, wat baat het de mens als je de hele wereld wint. Je schade leidt in je ziel. Als je als een rijke dwaas het leven gaat. Als een rijke jongeling. Wat had die man, wat heb je veel rijke jongeling. Eén ding ontbreekt u. Dat maakt nou net het verschil uit tussen veel en alles. Eén ding ontbreekt u. Ga heen. Zoek niet naar schatten op aarde. Volg je mij, dan word je de koning te rijk. Ja, dat is nou net te veel gevraagd. En hij ging bedroefd weg. Jacob, hoe is Jacob geëindigd? Ach, zo mooi. Daar ligt hij op zijn sterfbed. Met zijn staf. Hij is altijd meegegaan, die staf. Leunend, aanbiddend op het opperste van zijn staf. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Ja. Vlak voordat Jacob stierf, heeft hij nog eenmaal die Jacobsladder gezien. Gelooft vast en zeker. En toen kwamen de engelen van boven naar beneden. Om de ziel van Jacob mee te nemen. Naar God in de hemel. Ja, dan heb je alles. Ik heb veel, dat is het beste wat een wereldsmens kan zeggen. Ik heb alles, ja, dat is nou net één muzieknootje hoger. En daar kan een wereldling nou net niet bij. Ik eindig met de derde gedachte. Hoe staat het nou met ons? U, jij, ouders, vader en moeder, met uw kinderen. Veel of alles? En daar moet je een antwoord op geven. Daar moet je een antwoord op geven. Dat moet je zelf persoonlijk doen. Heb je nou veel? Of heb je alles? Weet je wat ik zo aangrijpend vind, doopouders? Dat Esau was natuurlijk eigenlijk geen buitenkerkelijk iemand. Zo was hij in ieder geval niet opgevoed. Hij was een kind van het verbond. Hij was grootgebracht als zoon van een gelovige vader en een gelovige moeder. Hij heeft zijn opa Abraham, de vader der gelovigen, een godvrezende man, die heeft hij nog gekend tot zijn 15e jaar. Hij is besneden, hij heeft het teken van het verbond aan zijn lichaam, zoals jullie kinderen gedoopt worden. Maar het had geen betekenis voor hem toen hij ouder werd. Het woord en de naam van God, het zei hem allemaal niks. Hij heeft een godsdienstige opvoeding gehad. Veel van de Heere gehoord. Veel van de Heere gezien. Veel van de liefde van de Heere is aan hem verteld. Het woord van God en de belofte van God, die waren hem niet onbekend. De wegen van God, hij heeft ze geweten. Gezien. Hij heeft zelf niet bewandeld. Met een gedoopt voorhoofd. Hij koos wie de wereld verkiest. Wie de wereld verkiest. En God verliest. Dan kan je heel je leven kan je zeggen, ik heb genoeg. I have enough. Ik heb baaien. Ik heb een mooi leven gehad. Als je de wereld verkiest en God verliest. Als het nou komt op een scheiden straks de dood. Heb je geen van bijen. Heb je God niet meer. En de wereld moet je achterlaten. Wij hebben ook veel eigenlijk. Uw kinderen ook. Jullie kinderen. Kinderen van de gemeente. Dat hebben we ontzettend veel. Ja. We leven in het heden der genade. Ons leven is nog niet afgesneden. Afgelopen week kreeg ik het tot 2 maal toe te horen. Een jonge vader. Van midden 20, de een plotseling om het leven gekomen. En de ander terminaal ziek. Dan heb je een vrouw en dan heb je een kind. En wij mogen nog zijn in het heden der genade. Ons leven is nog niet afgesneden. U mag nog zitten onder de preekstoel. We staan nog niet voor de rechterstoel van God. Jacob spreekt over God in zijn genade aan mij gegeven. Nou, dat is genade. Wat legt de Heere veel mest om uw levensboom? Wat een roepstemmen van God komen er op ons af. Het aanbod van Gods genade klinkt ook vanmorgen. Vrede door het bloed van het kruis wordt u aangeboden om niet. De Heere spreekt nog tot je door het woord of door een droom. Je geweten is af en toe nog een beetje angstig, is nog niet verhard. Wat hebt u veel. Veel kerkelijke voorrechten. De beloften van God klinken dadelijk 3 maal toe. Dat een heiland vol genade is die ook jullie kinderen ten herder wezen wil. We mogen nog zijn in het huis van God. Maar het heil van God wordt uitgedeeld om niet. We mogen weet hebben van een troon van genade bij God. Wij mogen nog bidden tot de ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heer Jezus. Er zijn er velen in Rotterdam die liggen op een matje te bidden tot een andere God. En niet de ware God. Wat geeft de Heer ons veel dat we kennis hebben gekregen vanaf onze jonge jaren van de ware God. En toch is niet genoeg. 1 ding ontbreekt nog bij dat vele wat u hebt. En dat is dat je nou zelf persoonlijk mag zeggen, uit genade ben ik zalig geworden. Door het geloof. En niet uit mij, maar dat is aan Gods gave. Dat je zelf, net als Jacob, mag roemen, die God van mijn opa en die God van mijn vader, dat is dan mijn God, de God van Jacob. Dat je mag gaan roemen, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood, ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik die het niet verdien. Jacob heeft nou verdiend die genade? Wel nee. Ik heb mijn oude blinde vader bedrogen. En ik heb mijn broer de zegen ontstolen. Al die listen van mij, heeft die genade verdiend? Wel nee. Maar genade, dat wordt nou gegeven onverdiend. Waarom? Om Jezus wil. Ga ik me eindigen. Om Jezus wil. Dat is het slotwoord, dat is ook het hoogtepunt van de preek. Om Jezus Christus wil. Hij was alles. Hij is alles. En als je hem hebt, dan heb je alles. Christus is alles, zegt Paulus. Colossenzen 3. Christus is alles. Die ene is alles. En dan staat er van de Heer Jezus geschreven, daar hij rijk was, is hij om uwentwil arm geworden. Omdat je nou door zijn armoede rijk zou worden. Daar hij rijk was, hij had alles in de hemel, hij bezat alles in de hemel als zoon van God en hij was alles in de hemel. En nou wordt alles, wordt niets. Waar hij rijk was, is hij om uwentwil arm geworden. Alles had niets, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Nou mag ik erven wat Christus voor mij wilde verwerven. Onverdiend. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als hij nou zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Ik heb alles. Ja. Als God jouw God is, dan heb je alles. Nou, dat mag je nou ontbidden voor jezelf en voor je kinderen. Ik heb jullie twee mensen voorgesteld. Twee kinderen uit één gezin. We hebben ze eventjes gevolgd in vogelvlucht van hun geboorte in de moederschoot. Dezelfde moeder. We hebben ze gevolgd hun levensloop tot het einde. Twee broers. En was dus een rijk verwaande boer. En die ontmoette eens een arme vrome christen. En die rijke verwaande boer die wees op zijn boerderij. Er stond op het land dat er lag, op het vee dat er liep. En toen zei hij vol trots, hij zei, dat is nou allemaal van mij. Die arme christen die zag die boer vol medelijden aan. Hij wees naar de hemel en hij zei, en die is van mij. Nou kinderen, wie van die twee was nou het rijkst, denken jullie? Als je met de Heere Jezus in aanraking komt in je leven, en door hem gered wordt, uitgenaderd door een persoonlijk geloof, dan ben je pas echt rijk. Dan heb je een huis in de hemel. En dan heb je Jezus in je hart. Ik eindig met een gezang. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart. De trouwe vader van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God wezen. Psalm 16, vers 3. Thank you. Wij gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met alle goed verzorgen en al het kwaad van ons weren of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als hij de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. En omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Ik stop even bij dit zinnetje. De doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. Pas geleden las ik bij dokter Hoek, een vraag van een van de doopouders. Hij zegt, je zou eigenlijk beter kunnen lezen de doop is te vergelijken met de besnijdenis. Je zou beter kunnen lezen omdat onder het nieuwe verbond de doop naast de besnijdenis gekomen is. Nou, ik geef het maar in overweging. Preek heb je al gehad, dus ik ga gewoon verder. Behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen? De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat er dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord? Vader van Horssen, moeder van Horssen, vader Krieger, moeder Krieger, vader Verhoef, moeder Verhoef, vader de Kok, moeder de Kok. We zoeken nu de gemeente te zingen bij het binnendragen van de kinderen. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En na de bediening van de heilige doop, 134, vers 3. En dat laatste staande. Nu eerst 146, vers 3. En na de doopbediening 134, vers 3. Juda Verhoef, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daniel Guillermo van Hossen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jochima Adriana Krieger, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Adriana Johanne de Kok, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En nog een enkel persoonlijk woord. Doopouders van Hossen, Krieger, Verhoef en de Kok. Voor twee van jullie is het jullie eersteling. En voor één de tweede en voor de ander nog het derde kind. Een bijzonder ogenblik. Ook een bijzondere samenstelling ook van jullie als doopouders. De een komt net terug uit het buitenland. En de familie van Hossen zal over niet al te lange tijd vertrekken naar het buitenland. Neem de God van Jacob met je mee. En vergeet nooit wat we gezongen hebben. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. In het doopformulier staat een wonderlijke zin. Daar wordt gesproken over hetgeen wij in Christus hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de doperlingen in Christus schatrijk zijn. Dominee Abma, die in Delfshaven gestaan heeft, de oude Abma, die was puntig in zijn gezegdes. Dominee Abma zei wel eens, als ik het doopformulier lees, dan moet ik het zo zeggen, hebben is nog geen hebben. Hebben is nog geen hebben. Je hebt het in Christus, in de belofte, zeker. Maar je hebt het pas in je hart, als de Heilige Geest dat ook toepast. En dat wil die. De Heilige Geest wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Vertel ze veel, doopouders, over die machtige God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heer Jezus. Dat ze Gods eigendom zijn door de schepping. Dat ze ver weg zijn geraakt door de zondeval. Dat de Heere Jezus ze wil opzoeken als de goede herder ook van de lammetjes. En dat de Heilige Geest ze wil thuisbrengen. Dat geven God. We zullen eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Onze slotpsalm is psalm 31. En daarvan vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Psalm 31, vers 15. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.